Welkom bij de Das Privé podcast. Deze keer weer een aflevering met een featured interview. En vandaag de gast Matthias Dobbelaar-Welvaart. Dag Matthias.
Hey, goedemiddag.
Goedemiddag. Bedankt dat jij erbij kon zijn. Ja, als we kijken over mensen die in de privacywereld actief zijn, natuurlijk zeker in België, dan kan ik niet om jou heen. Auteur van een boek over privacy, oprichter van de Ministry of Privacy en veel bezig met de zaak rond de vingerafdruk op de EID-kaart. Dus we mogen rustig zeggen dat jij er zeer actief bent in het privacywereldje. Waar ik altijd benieuwd naar ben, als we zo opstarten, is dan vooral hoe mensen in privacybalans zijn. Weinig mensen komen tegenwoordig meteen met het idee, ik ga privacy invliegen. Misschien nu iets meer, maar in de tijd dat wij ermee gestart zijn, absoluut niet. Wat is jouw achtergrond?
Ja, ik leg dat meestal uit dat ik eigenlijk geen privacyactivist ben, maar een vrijheidsactivist. Dus ik heb al heel mijn leven van jongs af aan een heel grote drang naar vrijheid. En wat die vrijheid is, is natuurlijk altijd heel subjectief, is voor heel veel mensen anders in te vullen. Maar ik heb ook een probleem met autoriteit, dat zal daar ook wel mee te maken hebben, waarom ik bijvoorbeeld overheidssurveillance storender vind, zeg maar, dan corporate surveillance, waarom ik het ook wel zelf meer mijn pijlen richt op de overheid. Nu, als je het professioneel antwoord zoekt, toen ik begon in de rechten in het eerste jaar, dat was 2005, zocht ik naar IT en recht. Dat was een vak of een vakgroep. En ik heb toen heel hand afgelopen en wat bleek dat die vakgroep niet meer bestond, want de prof het jaar daarvoor was op pensioen gegaan. Dus dat was een beetje een bummer, zeg maar. Ik heb ook een stuk informatica gestudeerd in het secundair onderwijs, samen met Latijn eerst. En ik zocht echt naar een soort combinatie van recht en technologie. Dat is dan ook gelukt. Ik heb dan ook wel een specialisatiejaar gedaan in ICT en Media Law. En eigenlijk was ik de eerste jaren meer ICT-jurist. En dat heeft natuurlijk als reden omdat privacy ook al interesseerde het mij. Mijn masterproef ging over identiteitsdiefstal in de ICT. Dat daar geen markt voor was. Privacy stond op onze website van in het begin, maar wel helemaal achteraan bij ICT-recht als een soort persoonlijke data, als een soort filosofisch iets, want niemand boeide zich rond privacy. Het enige wat ik mij kan herinneren in de eerste jaren is dat er voor webshops bijvoorbeeld een privacyverklaring mee zat in het pakket. En dat was het zo'n beetje. En ik denk dat je dat natuurlijk na een tijdje inrolt. Zeker de GDPR heeft ervoor gezorgd dat privacy verschoof van ethisch, van een ethisch iets toch naar een heel commercieel iets. Dat vond ik ook niet altijd even leuk natuurlijk, omdat privacy in eerste instantie een mensenrecht is en ook zo moet worden benaderd. En je zag toch in het GDPR-tijdperk heel veel goede kantoren, ook minder goede bedrijven, die natuurlijk wel echt kapitaliseerden op die angst. Ik denk dat we dat allemaal wel een stuk gedaan hebben. Die boetes waren een incentive. Het was ook een van de eerste keren dat een massa klanten naar u kwam in paniek en zei van oei, we moeten iets doen rond privacy, want daarvoor, ja, de privacycommissie in België was een adviserend instituut. Opnieuw, het was een puur ethisch debat. Nu goed, maar dan ben je wel privacyjurist. En als privacyjurist, dan ga je de wetgeving gaan duiden, rechtszaken gaan duiden in de media, dat is allemaal zeer fijn. Maar wat mij een beetje frustreerde is, je schrijft een opinie, bijvoorbeeld over de ANPR-camera's in België, daar is dan 2 dagen een beetje mediahetsen rond, of ja, in het beste geval wordt het gewoon goed gelezen. En na die 2 dagen doen politici toch weer hun zin. En ik denk dat je daar een tijdje uit frustratie, dat er toch niks verandert, vanzelf in een soort activistische rol geduwd wordt. Want voor alle duidelijkheid, het label activist heeft mij heel lang afgeschrokken. Omdat natuurlijk, eens je activist wordt genoemd, ben je niet meer objectief. Je ziet dat ook bij klimaatactivisme enzovoort. Dus het label activist komt niet zonder risico's. Maar goed, als je iets wil veranderen in dit land, dan moet je bijna dus dat gaan doen. Nu keek ik rond in België, er bestond geen Bits of Freedom, geen Privacy First zoals in Nederland, geen Big Brother Watch in de UK. In Frankrijk heb je heel goede organisaties. Maar in België heb je eigenlijk niks, tenzij je bijvoorbeeld de Liga voor de Mensenrechten zou meerekenen. Maar die is veel breder en die doet uiteraard ook terecht goed werk. Maar rond privacy is maar één van de vele mensenrechten natuurlijk. En de stopvingerafdrukzaak, die heeft er natuurlijk ook toe geleid. Hè. Als je groot wil doen op Twitter en je zegt op een tweet tegen Jan Bon van kijk, we zien elkaar voor het grondwettelijk hof. Ja, dan moet je dat natuurlijk ook gaan doen. En de praktijk is altijd complexer dan Twitter. En dat heeft er ook voor gezorgd dat je bepaalde keuzes moet maken in je carrière. En een van mijn keuzes, of belangrijkste keuzes, was van ondernemer en objectieve jurist verschuiven naar privacyactivist. Of wat het ook mag heten natuurlijk.
Daar vind ik een interessante inzitten in dat jij al aangaf van ja, we hebben natuurlijk het meer commerciële aspect wat er aan die GDPR zat. Ik ben consultant in die materie. Ja, je bent daar zelf als jurist veel mee bezig geweest. En dat je dan nu de verschuiving wat hebt gemaakt naar, ja, laten we het woord niet uit de weg gaan, meer het activisme. Is dat ook uit, laat ik zeggen, je eigen morele overwegingen? Dat je zegt, ik vind dit nu zo belangrijk, nu wordt het tijd, ik laat het commerciële aspect zitten, ik ga hier werk van maken. Of wat was uiteindelijk voor jou de omslag om te zeggen, en vanaf nu ga ik dan maar die activistenrol oppakken?
Ja, ik denk, mocht ik intelligenter zijn, ik had gewoon mijn mond gehouden en blijven consultant of blijven juridisch advies geven. Dat ik ging meer klanten hebben, of toch meer monetaire voordelen dan vandaag als activist. Dus ik denk dat er wel zeker een groot stuk, ja, morele overwegingen opspelen. In die zin heb ik helemaal geen probleem met bedrijven die GDPR-advies leveren. Dat zou een beetje heel vreemd zijn. Ik denk dat het ook goed is dat bedrijven er zijn om op een ethische en goede manier bedrijven te begeleiden in hun GDPR-problemen. Dat gezegd zijnde zie je natuurlijk heel veel nieuwe zaken opkomen, oplossingen die het allemaal beloven, GDPR-platformen, GDPR-tools. En daar heb ik een groot probleem mee, in die zin dat als ze werken het natuurlijk fantastisch is, maar dat je eigenlijk privacy als iets heel commercieels gaat gaan benaderen en vooral enkel vanuit het oogpunt van hoe vermijd ik dat ik een boete krijg als bedrijf. En dat is eigenlijk het enige wat die boodschap dan brengt, van kijk, zorg dat je geen boete krijgt. Terwijl de vraag eigenlijk moet zijn, niet heel formalistisch krijg ik geen boete, maar hoe zorg ik ervoor dat ik nog altijd veel geld of evenveel geld kan verdienen als bedrijf en tegelijkertijd toch op een moreel niveau, op een ethisch niveau, mijn privacy van mijn klanten kan beschermen. Want zelfs als ondernemer of directeur of als je in een bedrijf werkt, ben je op een bepaald moment ook consument en kom je op een bepaald moment ook in contact met andere bedrijven, met overheden. En dan wil je wel dat die bedrijven of overheden jouw privacy respecteren. Maar als, ja, je moet wel ergens die keuze maken. Je kan en commercieel doen wat moet, maar ook de ethische overwegingen meespelen. Dus als je mij vraagt waarom activisme en niet meer enkel juridisch advies, dan is dat zeker en vast een moreel iets. Maar opnieuw, voor een toch een niet onaanzienlijk percentage, ben ik ook wel geduwd in die rol. Als je de stopvingerafdrukzaak bekijkt, die is al bezig van 2018. Mensen verwachten ook, als ze doneren aan die zaak, en die hebben dat gedaan voor €26.000, dat je ook wel zaken gaat doen en dat je ook wel activistischer gaat worden en dat je ook wel je bedrijf of tenminste toch de stichting gaat uitbouwen.
Dus mensen hebben daar dan voor gedoneerd. Dus die hebben dan toch erkend in die activistische rol van ja goed, we verwachten dat hier nu iets mee gaat gebeuren. Hier, alsjeblieft, doe er iets mee. Waar je ook inziet dat het ook iets is waar de gewone burger ergens wel het gevoel heeft van ja, hier klopt iets niet, ik wil er iets mee gaan doen. Maar zich toch ook machteloos voelt om daar iets mee te doen, omdat het zo ontoegankelijk is. Is dat iets waar jij, ook met de contacten die je dan in die rol wat meer hebt gekregen, hebt gemerkt dat het iets is wat wel leeft bij mensen, maar dat men gewoon er niet in slaagt om daar iets mee te doen of de weg niet weet?
Ik weet niet of het echt leeft bij mensen of toch bij de gemiddelde burger. Ik kan dat ook die gemiddelde burger niet kwalijk nemen, hè. Zeker niet in deze tijd. Heel veel mensen verliezen hun job, hebben gezondheidsproblemen, zijn bang om ziek te worden. Ik denk dat het allemaal veel belangrijkere zaken ergens zijn voor de gemiddelde burger. En daar kan je ook niet over discussiëren. Los daarvan zijn er heel veel hete hangijzers die altijd besproken worden. Ik denk aan migratie, klimaat enzovoort. Dus privacy staat niet hoog op de agenda. En als je dat wil verifiëren, dan moet je gewoon maar kijken naar hetgeen wat in programma's, kritische programma's als De Zevende Dag en De Afspraak verschijnt bijvoorbeeld. Daar gaat het zelden of nooit over privacy. En de reden daarvoor is dat men bang is dat de gemiddelde burger 1. Dat niet interesseert en 2. Niet begrijpt. Over alle twee kan je eigenlijk gaan zeggen dat klopt niet. Ik denk dat het burgers wel interesseert, privacy. Maar daarom dat ze daar niet elke dag over nadenken, dat is iets anders, maar het interesseert hen wel. Maar het wordt op een heel ontoegankelijke manier gepresenteerd. En toen ik nog zelf interviews deed, gingen we in Gent rond en we vroegen aan mensen van, kijk, wat vind je ervan dat de vingerafdrukken worden ingezameld of dat de overheid heel veel over jou weet? En de meeste mensen antwoorden dan van, ja, ik vind dat geen probleem, ik heb niks te verbergen en de overheid zal wel doen wat ze moet doen. Maar als je dan de vraagstelling anders creëert en dan ben je bang voor misbruik als jouw vingerafdrukken op straat liggen bijvoorbeeld, of ben je bang dat de overheid verandert van regime en dat ze dan alles over jou weten, dan krijg je een heel ander antwoord. Dan krijg je vaak van, oei ja, ik heb daar nog niet over nagedacht. En ik denk de zin, ik heb er nog niet over nagedacht, die is het allerbelangrijkste naar consumenten toe of naar burgers toe. We spreken over consumenten, maar dat is natuurlijk de foutieve term, echt burgers. Ik denk dat daar het onontgonnen hout ligt. Gewoon mensen kritisch laten nadenken over privacy, wat het echt betekent voor hen. Het is heel subjectief opnieuw. Het is historisch gezien ook helemaal niet zo oud. En ik heb toch geprobeerd, zowel met de Ministry of Privacy als in mijn boek, om mensen de kans te geven om heel praktisch in te zien van wat privacy nu voor hen betekent. Of dat het nu bij de dokter is, als ze aan het daten zijn, als ze op vakantie zijn enzovoort. Dus ik denk, er is heel veel ruimte nog en daar hebben bedrijven en DPO's bijvoorbeeld ook een rol in te spelen, denk ik. Als je, daar zal je vast wel akkoord met mij zijn, als je de gemiddelde privacyverklaring leest, dan nodigt die nu niet echt uit tot, tot een ruim begrip van de materie. Sommige zijn goed, andere zijn volstrekt onleesbaar. Heel veel consumenten oefenen hun rechten niet uit. En dat komt gewoon weg omdat bijvoorbeeld een dataverzoek heel moeilijk wordt omschreven. Zet een formulier op je website, maak het makkelijker, leg het uit in menselijke taal wat het is en je gaat andere resultaten zien.
Ik denk dat je daar ook een interessant punt aanhaalt, dat het iets is waar mensen niet vaak genoeg aan denken. Als je er echt naar vraagt en je dringt erop door dat men aangeeft, goh, ja, dat is toch eigenlijk wel iets waar ik over wakker lig. Ook alle enquêtes en surveys geven dat vaak aan. Dat als je daar specifiek naar vraagt, dat iedereen toch wel zoiets heeft van, ja, dit is wel belangrijk. Ik maak me daar ergens wel wat druk om. Het raakt ook aan een puntje wat ik in het vorige gesprek wat ik met Herman Maas had. Hij en ik geven allebei les aan de Thomas More Hogeschool. Daar zit je natuurlijk met een jonge generatie. Mensen 18, 19, 20 komen net van de middelbare school. En hij en ik merkten daar allebei hetzelfde, dat dat iets is wat daar veel meer leeft. Dat je daar met een generatie zit die van dag één te maken krijgt met appjes à la TikTok, Snapchat, Facebook dan toch kennelijk wat minder tegenwoordig. Maar die zijn opgegroeid in een tijd waarin alles wat ze doen en laten wordt gedeeld, rondzweeft op die digitale snelweg. En dat je, in tegenstelling tot een beetje de populaire mening, ziet dat die daar wel meer mee bezig zijn. En ook veel meer openstaan om daar meer over te weten en daarin mee te gaan. En ik denk dat je daar ziet dat misschien ook een deficit van de afgelopen 20 jaar terugkomt. 20 jaar geleden nog geen Facebook, nog geen Google. Wij hadden weliswaar een privacywet, maar goh, ja, wat maakte je eigenlijk druk om? Er werd amper data uitgewisseld, dat was niet digitaal. Dat is iets voor een aantal neurotische burgers die overal kwaad in zien door de overheid, maar eigenlijk stelt dat niet zoveel voor. En dat is iets wat natuurlijk gigantisch veranderd is. Dit is iets wat voor niemand irrelevant is tegenwoordig. En daar zit hem denk ik ook die uitdaging om die boodschap duidelijk te maken. Ook aan mensen die nog uit een tijd komen waarin het inderdaad niet belangrijk was. Nu, zie jij voor bijvoorbeeld de Ministry of Privacy ook daar die voorlichtersrol? Je hebt misschien meer de activistenrol om bepaalde dingen aan te vechten. Zie je ook een belang in het stukje voorlichting misschien zelfs?
Ja, je hebt een treffende beschrijving, een persoonsbeschrijving over mij gemaakt. De paranoïde neurotische burger die overal kwaad in ziet. Dat is een beetje mijn rol, helaas. Ik zaag veel te veel. Nu, je hebt gelijk. Ik geef ook les aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Daar zit een 20, 21 jaar in, een derde jaar. Nu moet ik wel nuanceren. In die zin, ik vraag altijd, ik geef ook les over privacy natuurlijk. Ik vraag ook altijd aan hen van, kijk, vind je privacy belangrijk? Ik denk dat ongeveer de helft zijn hand opsteekt. Er is altijd wel een aanzienlijk deel dat misschien door te weinig kennis, maar ik denk ook door een overtuiging. En die is ook prima trouwens. Hè. Ik denk niet dat ik denk dat we hier vandaag een beetje voor de privacykerk spreken, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die bewust zeggen van, kijk, er zijn zaken belangrijker dan privacy. Zoals mijn gezondheid, zoals mijn comfort, zoals mijn veiligheid. Dat kan, hè. Dat mensen dat vinden en dat ook op een goede manier gaan argumenteren. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar ik ga zeker akkoord met u. Ik denk dat vandaag opgroeien anoniem onmogelijk is. Ik herinner me nog zeer goed als kind. Ik heb me ongelooflijk verveeld ook soms, maar ik stond wel weg van al het digitale. Het enige wat ik me herinner is MSN. Ik ben 33, dus ik, voor de mensen die luisteren van mijn leeftijd, die kunnen zich dat vast wel herinneren. Je kwam thuis van school en dat was ping, ping, ping. En je kon van alles doen met die app. Dezelfde mensen die je overdag zag op school, gingen s'avonds ook nog een keer mee gaan praten. Dus een heel vreemd iets. Maar dat is het zowat. Als 12-jarige had ik een Windows 95 met inbelverbinding en een Karta 98, denk ik. Dus dat was het zowat het spannendste. Ik denk voor heel veel kinderen die opgegroeid zijn met een tablet in de hand, een TikTok-profiel, dat het vandaag effectief echt... Ik wil het geen drama noemen, maar niemand stelt zich de vraag van, vinden we het eigenlijk oké dat onze kinderen continu onder surveillance staan? En die surveillance kan echt heel veel betekenen. Het kan surveillance zijn van de ouders. Er bestaan applicaties waarbij de ouders hun locatie kunnen zien van de kinderen. Er bestaan ook, en dat is iets parental controls natuurlijk, dat kinderen niet op websites terechtkomen waar ze niet hoeven terecht te komen. Ook in mijn jeugd was dat niet het geval. Natuurlijk met die inbelverbinding, je moest wel heel veel geluk hebben of heel zeker zijn dat wat werd ingeladen ook de moeite waard was, want het kostte veel geld. Dus die parental controls, dat begrijp ik nog wel ergens. Maar je hebt surveillance van de school via Smart School, andere platformen die nooit stilstaan, ook niet voor de leerkracht in kwestie trouwens. Je hebt surveillance vanuit bedrijven die steeds meer gaan focussen op jonge kinderen om toch hun ouders dan te laten duwen naar een aankoop. En voor een stuk heb je natuurlijk ook de overheid die heel veel weet. Niet alleen dossiers over schoolresultaten, maar ook echt toch privéinformatie. En de vraag, vinden we het oké dat onze kinderen opgroeien in die wereld, die lees ik heel weinig. Wat ik wel zie is bijvoorbeeld websites als ikbeslis.be, waar kinderen en scholen terecht kunnen voor informatie. Dat is nog een initiatief van de oude privacycommissie. Maar de ethische vraag... Surveillance en kinderen, die kom ik zo weinig tegen dat we daar zeker nog iets mee gaan ronddoen bij de ministry. En dan op uw vraag terug te komen. De ministry heeft eigenlijk enkele taken. Eén daarvan is reageren, of noem het maar zagen, op Twitter en andere platformen over occasionele inbreuk. En als ik een rapport moet maken van het afgelopen jaar, dan denk ik dat reageren die ene taak wel de overhand neemt. Vooral natuurlijk omdat mensen heel snel ontsteken bij problemen. Dat is natuurlijk goed, en dat wil zeggen dat je bekend met tussen aanhalingstekens bent in de markt als het gaat om privacyproblemen. Maar dat betekent ook dat heel veel tijd gaat naar het checken van die meldingen, reageren daarop, tips geven enzovoort. De andere taak is procederen. Dat hebben we nu met de stopvingerafdrukzaak, maar we plannen nog andere rechtszaken ook. We hebben persvoorlichting, dat kan ook. Maar één daarvan, en dat vind ik ook wel een belangrijke taak, is opleiding. Dus aanleren. Effectief organisaties en overheden gaan leren hoe ze betere privacypraktijken toepassen. En dat concurreert voor alle duidelijkheid niet met bedrijven die... Want de ministry is een private stichting. Geen bedrijf streeft geen winst na, keert ook geen verloning uit aan haar bestuurders. Mag dat ook niet doen. Ik denk, wij geven geen juridisch advies. Wij proberen gewoon via opleiding en via tips en tricks ervoor te zorgen dat niet enkel het management of de DPO mee is, maar vooral iedereen die daar werkt, want daar zit nog altijd de Achillespees in heel veel bedrijven. Als ik de evaluatie moet maken, dan denk ik dat we volgend jaar veel meer nog een positievere viool willen spelen en toch ook wel goede voorbeelden in de markt willen zetten. Eerder dan natuurlijk de typische... Pas op, wij klagen niet omdat we dat leuk vinden, wij klagen gewoon omdat er in dit land heel veel te klagen valt. Dus... essentieel denk ik dat als je kijkt naar het profiel van onze leden, dat eigenlijk een amalgaam is van allerlei soorten leeftijden. Er zijn nog altijd overwegend meer mannen dan vrouwen bij onze leden. Maar ook dat is aan het veranderen. Jong en oud, ik zie als ik lezingen geef, komt er soms een man van 70 jaar naar mij met zorgen. Maar ook mensen van inderdaad 18, 20 jaar. Ik denk dat privacy iets heel universeel is en dat... de optiek wel anders is. Oudere mensen hebben heel veel vragen omdat ze de technologie niet voldoende begrijpen en maken zich soms ook onterecht zorgen. En heel veel jongeren, die vragen veranderen dan omdat ze wel die technologie willen omarmen, maar dan zich afvragen waarom die technologie zo privacy-inbreukmakend wordt gemaakt en in de markt gezet. Dus ik ga niet helemaal akkoord dat jongere mensen meer geïnteresseerd zijn in privacy. De optiek is wel anders, maar de zorg blijft wel stabiel en hetzelfde over de leeftijden heen.
Interessant. Als we even nog eens inzoomen op Stop de Vinger. Ik moet toegeven dat ik dat zelf ook opgevolgd heb. Niet helemaal in detail, de uitspraak van het grondwettelijk hof ook niet helemaal gelezen. Als we heel kort zouden samenvatten wat voor hen de argumenten waren, want dat is uiteindelijk waar het op neerkwam, dat er volgens hen geen inbreuk is op de privacy, waar kwam dat op neer?
Ja, dus de rest is 77 pagina's. Er is ook een samenvatting, zo lief waren ze wel, voor de pers. Ik heb ze wel gelezen, het was heel saai, ik heb het in 2 keer moeten doen. Het blijft natuurlijk een juridische uitspraak die voor de helft moeilijk leesbaar is, zo gaat dat nu eenmaal. De hoofdargumentatie is eigenlijk dat de koning of de ministerraad een zeer ruime discretionaire macht heeft om beslissingen te nemen die een inperking van onze privacy inhouden. Dus wat het Hof doet, zij ontkent niet dat het nemen van vingerafdrukken een privacygevoelige materie is. Zij stelt dat ook letterlijk, dat ook al heeft de regering geargumenteerd dat de GDPR niet van toepassing was, zij zegt wel degelijk, nee, het gaat om inzameling van gevoelige gegevens, biometrische gegevens. Zij haalt ook adviezen aan van de EDPS. Dus ik kan niet zeggen dat het Hof helemaal niks begrijpt van privacy. Dat is een beetje te gemakkelijk, dat is ook te populistisch, dat is niet zo. Ze hebben wel degelijk een stuk huiswerk gedaan, maar ze vinden wel van, kijk, het nastreven van het vermijden van identiteitsfraude is een legitieme doelstelling. Nu hebben we natuurlijk heel veel problemen daarmee, omdat er geen objectieve cijfers beschikbaar zijn voor België. In Nederland is dat wel zo. Via een WOB-verzoek doet Privacy First elk jaar zo'n verzoek. En wat blijkt dat er tussen de 20 en 30 gevallen van identiteitsfraude zijn per jaar. Met een EID. Nu, wat zegt het grondwettelijk hof? Inderdaad, door de invoering van een nieuwe identiteitskaart, dus nog voor de vingerafdrukken, maar met de chip, de eerste chip, weliswaar een aantal jaar geleden, is het aantal gevallen van zuivere identiteitsfraude gevoelig gedaald. Als je daar stopt met lezen, dan denk je van, oké, wij hebben toch die vingerafdruk dan niet nodig. Maar, wat zegt het hof? De look-alike-fraude, dus waarbij mensen op elkaar lijken, wat Jan Bon trouwens ooit zei in de zevende dag, toch een vrij racistische uitspraak, dat in bepaalde milieus ze allemaal op elkaar lijken, dan neemt het hof gewoon klakkeloos over. Zonder cijfers weliswaar, want de regering argumenteert dat die look-alike-fraude met 50-60% is gestegen. Er zijn geen cijfers, het is mooi om dat te zeggen, maar er zijn geen objectieve cijfers beschikbaar. Dus ja, het Hof zegt van, kijk, de koning, de ministerraad en de regering hebben een grote discretionaire macht om te doen wat zij willen. En het identiteitsfraude is een legitieme grond. Op zichzelf is dat ook zo. Ik heb nogmaals in 2009 mijn masterproef gedaan rond identiteitsfraude in de ICT. En ik weet dat, ik heb de verhalen gelezen van slachtoffers, weliswaar vaak in de VS en in andere landen dan België, want in België was dat niet zo heel bekend. Die verhalen zijn schrijnend, voor alle duidelijkheid. Het echt overnemen van een identiteit, financieel of anders, dat is een nachtmerrie voor die betrokken mensen. Maar identiteitsfraude draait voor 90-95% om skimming, om financiële identiteitsfraude. Niet zozeer om het overnemen van een identiteitskaart zelf. En men verwijst dan naar terrorisme, maar die terrorismeaanslag, ja bon, die mensen hebben de bom laten ontploffen in de vertrekhal, daar wordt nooit om een EID gevraagd. Wat zegt het Hof nog? Naast het feit dat de GDPR van toepassing is, dat is in ons voordeel, lijnt ze ook nog een aantal gaten toe. In die zin dat ze wel degelijk zegt van, kijk, politie mag enkel uitlezen, maar geen kopie nemen van die vingerafdrukken enzovoort. Onze advocaten zijn natuurlijk wel blij mee en uiteraard ik ook, maar ik noem het wel een Pyrrhus, kleine Pyrrhus-overwinning. Ik denk, als je verliest, moet je dat verlies ook ownen. En ik heb verloren, of wij hebben verloren. Meer dan 1000 mensen die hebben gedonateerd, onze advocaten. Gedoneerd, sorry. Maar vooral ik heb verloren. Het principe dat onschuldige burgers vanaf 12 jaar hun vingerafdrukken moeten afgeven aan een overheid die hen eigenlijk in principe als crimineel beschouwt, dat blijft overeind. En Ik kan u niet vertellen, en het is natuurlijk moeilijk om dat zonder beeld duidelijk te maken, hoe geëmotioneerd ik was na die uitspraak. Ik zag die uitspraak binnenkomen. Ik was speciaal op kantoor gegaan, want ik werk nu ook van thuis uit. Ik zag die uitspraak binnenkomen en voor een uur lang of voor een half uur lang, ik was echt... ik had niet gedacht dat het mij zo emotioneel ging raken, maar uiteindelijk, ik hoef niet in de bak of zo, ik hoef niet in de gevangenis. Maar ik vind het zo doodzonde dat het Hof hier eigenlijk zich zo gemakkelijk van afmaakt, want ze weigert een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Ze weigert echt in te gaan op heel veel zaken. Het is niet voor niks dat ik 2 jaar lang gestreden heb tegen die vingerafdrukken. Dat is niet alleen om in de media te komen of om de populaire jongen uit te hangen. Dat is ook oprecht, omdat ik geloof dat vingerafdrukken niet iets zijn, dat het technisch gezien niet slim is, dat het niet proportioneel is, dat het niet ethisch is, maar dat ook vingerafdrukken totaal waanzin zijn als je praat over onschuldige burgers.
Je haalt daar proportionaliteit aan. Iets wat nu lijkt alsof het dat volledig gemist is, is als je beslist, oké, dit is inderdaad een inmenging in het privéleven, dan moet je dat gaan afwegen tegen de risico's die daarmee samenhangen. En moet je als overheid, waar zelfs wettelijk is ingeschreven dat je daar eens een zogenaamde Data Protection Impact Assessment van moet doen, moet je dus op een rijtje zetten, wat willen we bereiken en wat staat daar tegenover en hoe is die balans? Begrijp ik goed dat eigenlijk in niets tot nu toe inhoudelijk op die balans is ingegaan?
Klopt. Dus de privacycommissie heeft in 2018 gezegd van kijk, de proportionaliteit is zoek. Want toon ons waarom het nodig is. We hebben die argumentatie natuurlijk dankbaar overgenomen. Want de privacycommissie was echt niet het meest activistische instituut. Zeker toen niet. Ik heb de indruk dat trouwens de GBA op sommige vlakken vandaag de dag activistischer is dan ons. Soms denken we van oei, hebben wij nog een toekomst? Want... op sommige vlakken gaan ze zelfs verder dan ik zou gaan. Maar dat is positief, dat is goed. Ik denk dat de meeste bedrijven dat iets minder leuk vinden, maar ik vind het wel top. Maar je hebt gelijk, het Hof zegt eigenlijk van... wat ze zegt in haar arrest, van kijk, de mensen die toegang hebben tot die vingerafdrukken, die zijn gebonden aan een confidentialiteit vereiste. We hebben gezien in Nederland hoe dat gaat, hè, bij de GGD, nog maar vorige week of deze week. En, zegt ze, de overheid zal wel voldoende veiligheidsmaatregelen nemen om diefstal van de vingerafdrukken te vermijden. Nu, als je kijkt over die Data Protection Assessment, zegt ze eigenlijk heel eenvoudig, de GDPR is wel van toepassing. De regering had gezegd, wij hoeven dat niet te doen. De GDPR is immers niet van toepassing. Het Hof heeft gezegd, jawel. Maar kijkend naar de Europese verordening is dat misschien niet meer nodig dat de Belgische regering dat doet. Nee, dat is letterlijk wat erin staat. Nu, ik ben mijn punt kwijt wat ik nog wil maken. Het zal misschien ooit nog wel terugkomen. Ik denk dat de vingerafdrukken zeker iets is dat we nog gaan voortzetten. We zijn nu aan het kijken voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of daar een zaak is. Het kost natuurlijk ook weer geld, tijd. Het slurpt heel veel aandacht op dat je ook kan besteden aan andere zaken in België. En er is natuurlijk ook die Europese verordeningen. Dat heeft het grondwettelijk hof echt wel aangegrepen om niet de diepgaande uitspraken te hoeven doen. Want ze hebben gezegd, kijk, het is niet alleen Belgische regelgeving, het is ook een Europese verordening. Het feit dat de Belgische regelgeving er eerst was, en dan pas die verordening, neemt ze niet echt mee. Ze laten wel nog een opening voor het KB zelf, want de wet is één alinea. Namelijk, de gemeente moet 2 vingerafdrukken nemen, dat is het. In het KB staat er heel veel beschreven. Er zijn nog zaken hangende voor de Raad van State, niet van ons, tegen dat KB. En we zullen zien of de Raad van State dezelfde mening heeft als het grondwettelijk hof natuurlijk.
Wanneer zou dit ook alweer ingaan? Dat vanaf welk moment voor de identiteitskaart komt de vingerafdruk erop?
Ja, dus in 2018 was het plan opgevat. Dan ging het eigenlijk medio 2019 definitief zijn. Men heeft dan eigenlijk testgemeenten genomen, teststeden. Ook in 2020 is dat dan nog voortgezet. Men heeft wel een uitbreiding gedaan van die testgemeenten. Nu, maar het is zeker en vast wet vanaf 1 januari 2021. Het was al wet hoor, maar de omzendbrief is eruit en de praktijk staan vast. Men heeft ook de rechtszaak een beetje afgewacht. De regering was toch ook niet zo heel zeker van haar stuk. Het feit dat er zoveel rek op zat. Ik begrijp wel dat CETES testperiodes wilt, maar geen jaar en een half testperiodes. Dus men heeft wel die uitspraak afgewacht. Ik denk dat er een paar champagneflessen zijn ontkurkt bij CETES en bij de regering. En vanaf 1 januari 2021, in principe, moet elke plus 12-jarige zijn vingerafdrukken afgeven. Hè. Het is wel zo dat bij minderjarigen onder de 14, dacht ik, het handtekeningencertificaat of het vingerafdrukcertificaat niet wordt geactiveerd. En dat is nog het punt dat ik wou maken. Ik heb het mij herinnerd. Is eigenlijk dat als de regering haar werk had gedaan, dan had je nog kunnen zeggen van kijk, het is proportioneel en een legitiem belang of een legitieme doelstelling om identiteitsfraude te voorkomen en we gaan dus de vingerafdruk vragen. Nu had je dat gedaan op die aparte chip, maar had je die vingerafdruk ook gehashed of anders, niet geïncrypteerd, maar anders vervormd, dat het niet gewoon een foto is van je vingerafdruk, dan heb je technisch gezien heel weinig nog te zeggen eigenlijk. Je hebt heel weinig argument. Maar wat er vandaag gebeurt, is men neemt een JPEG, een foto van je twee vingerafdrukken, en zet die op de kaart. En de chip is weliswaar geïncrypteerd, maar encryptie is nooit 100% onfeilbaar, dat weet iedereen. Maar waarom niet gewoon een deel van de vingerafdruk, een gedeelte, gaan bewaren, dat gaan hashen in code, zodat je die twee kunt vergelijken. Het is technisch gezien weliswaar iets meer werk, maar het is ook zeker niet onmogelijk, of het is zeker niet nog nooit gedaan. En het feit dat men zich zo makkelijk vanaf maakt, maar gewoon we gaan een foto nemen, dat is des te storender. Maar ook dat denk ik dat het grondwettelijk hof niet helemaal begrijpt eigenlijk.
Nee, want dat was nog iets wat ik inderdaad wilde vragen, maar je hebt eigenlijk het antwoord al gegeven. Er zijn natuurlijk technisch perfect mogelijkheden waarbij jij toch dat stukje identificatie behoudt, zonder dat je de vingerafdruk zelf herkenbaar, reproduceerbaar moet opslaan met wat je al aangeeft, een aantal technieken. En als we dan die proportionaliteit bekijken, dat is toch ook echt wat je zou mogen verwachten. Als ik dat zo hoor, dan lijkt het toch alsof er nog een paar grote gaten zitten waar ook de overheid echt nog wel dingen kan veranderen om het proportioneler te doen. Wat toch de basis is van de afwegingen die hier steeds aan de grondslag horen te hangen. Je doet wat er moet gebeuren, je verzamelt wat daarvoor nodig is, maar je gaat niet verder. En ja, het lijkt alsof men dat toch hier bijna op een manier dat iedereen die ik even 2 minuten uitleg wat de basisprincipes zijn, dat zou snappen. Maar het grondwettelijk hof dus niet.
Nee, ik denk dat het voor een groot deel komt omdat er geen technische bagage is. Het grondwettelijk hof verwijst ook naar de studie van Kosik over de vingerafdrukken, onder andere van Jens, die nu in onze board zit bij de Ministry of Privacy, Jens Hermans. Die eigenlijk heeft beschreven in, denk ik, 27 pagina's of 28, wat de technische risico's zijn. Pas op, die mensen pleiten natuurlijk ook dat de vingerafdruk verouderd is, technologisch gezien. En dat bijvoorbeeld een iris scan beter zou zijn. Goed, als privacyactivist denk ik dan van, dat is ook nog iets anders. Maar bijvoorbeeld ook handpalmverificatie, er zijn andere zaken dan de vingerafdruk. Het grondwettelijk hof verwijst daar heel kort naar, maar zij ziet eigenlijk niet de meerwaarde. Zij stelt van, kijk, het is veel moeilijker. Het is ook veel duurder om bijvoorbeeld een scanner te gaan integreren op de EID zelf. Dat is ook nog een mogelijkheid dat je eigenlijk een local identificatie gaat doen. Hè? Want nu moet de vingerafdruk vergeleken worden. Nu hebben ze die 3 maanden transit voordat die EID kan gemaakt worden door CTS. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van kijk, we slaan de vingerafdruk lokaal op jouw EID. Dat gebeurt nu zonder transit naar CTS. We encrypteren dat, maar we gaan het ook gaan hashen in code. En dan brengen we een soort vingerafdruk laser aan in die kaart zelf, zodat je wel degelijk kan verifiëren. En het bestaat, die technologie, het wordt ook heel goed uitgelegd. Nu begrijp ik wel dat die kaarten dan veel, veel duurder worden. Dus dat is wel zoiets. Dat is wel iets wat het grondwettelijk hof terecht aanhaalt, dat de kost natuurlijk ook relevant is, omdat de burger dan moet gaan betalen. Nu goed, ik denk dat de toekomst vooral zal uitwijzen hoe veilig onze vingerafdrukken in transit zijn. Mijn grote vrees is dat we natuurlijk niet snel gaan weten, omdat, als er een datalek is bij CTS, of een datalek bij de lokale gemeenten. Audit Vlaanderen heeft in 2018 ethische hackers laten inbreken bij 28 gemeentebesturen of lokale besturen. 24 van de 18 lagen volledig open. Dat betekent ook dat eens je die vingerafdrukken lokaal gaat inzamelen in jouw gemeente, dat als je toegang hebt tot die systemen, dat je ook toegang hebt tot die vingerafdruk. Het grondwettelijk hof neemt trouwens dezelfde krakkemikkige redenering over van de regering. En die zegt van ja, maar kijk, als je die vingerafdrukken toch wilt, dan kan je toch even goed een glas gaan stelen van die persoon, want daar staan zijn vingerafdrukken ook op. En dan denk ik van, ja, grondwettelijk hof, dit is een beetje, dit is toch HLN-argumentatie, vrees ik.
ja, gecentraliseerd tienduizenden vingerafdrukken in één keer te pakken kunnen krijgen, of ze 10.000 keer van een glas moeten lichten, daar zit toch een aanzienlijk verschil tussen.
Ja, exact.
Ja, als we dan kijken naar het handhaven, zoals jullie het dan op jullie manier ook doen, een beetje stimuleren. Wat ook kan, is dat je in naam van een burger, of om een burger te vertegenwoordigen, een zaak aanhangig maakt. Bijvoorbeeld bij de gegevensbeschermingsautoriteit zelf. Je ziet nu ook bijna alle beslissingen die bij hun voorbij komen, zijn gebaseerd op klachten van burgers. Iets waar je ook als organisatie een klacht mag indienen voor een burger. Is dat iets waar jullie naar gekeken hebben? Om op die manier mensen de mogelijkheid te geven om dingen aan te melden, en dat jullie die aanhangig kunnen maken bij de geschillenkamer? Iets wat natuurlijk qua procedure veel lichter is dan rechtszaken.
Ja, dat is ook hetgene wat we aanbieden aan onze leden. Nu, pas op, we proberen eigenlijk eerst eerste lijns te werken. Dat is ook logisch, wanneer dat is ook verplicht. Nee, bon, de GDPR schrijft het ook wel voor. Het zou een beetje vreemd zijn mochten we honderden klachten bij de GBA indienen zonder de DPO te gaan verwittigen. Met heel veel DPO's werken we op een heel aangename manier samen. De meeste DPO's die we kennen, die vinden zelf ook, oké, privacy is belangrijk, en ik denk dat dat ook wel klopt, anders ga je toch niet onmiddellijk DPO worden. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar er zijn ook DPO's die volledig in de clinch gaan met ons. Die zeggen van, kijk, jullie hebben geen autoriteit. En dat klopt ook, hè. Wij zijn de GBA niet, hè. We zijn geen politie of geen privacypolitie. Dus we zeggen het er ook bij van, kijk, eigenlijk is meewerken met ons vrijwillig, maar weet natuurlijk wel dat er 1 PR-schade kan zijn en 2 dat we klacht kunnen indienen bij de GBA. En dat is een kritiek die soms komt van privacy-mensen van, ja, maar ja, jullie nagelen bedrijven of overheden aan de schandpaal. De GBA doet dat inderdaad niet. Pas op, ik vind het nog altijd volledig verkeerd dat in haar beslissingen bedrijven en overheden niet worden vermeld. Ik heb geen idee waarom, want bedrijven en overheden hebben geen privacy. Een bedrijf heeft geen recht op privacy. En het zou helpen, als je dan toch maar een boete heeft van 10.000 of 15.000 euro, dat de naam van dat bedrijf erop staat. Wat meer is, mensen zoals jij, maar ook Herman Maas en andere clevere jongens of meisjes, die vinden toch meestal de naam van het bedrijf of van de organisatie die in de beslissing wordt vermeld. Dus ik vind het een heel vreemde redenering, maar goed, dat is een keuze die je maakt. Nu, wij vertegenwoordigen inderdaad leden voor procedures. Nu is er wel 1 ding, dat is een unieke vertegenwoordigingsbevoegdheid, die staat in de GDPR ook. Waaraan wij voldoen. Maar de Belgische omzettingswet van de GDPR die heeft wel een kleine rare lacune toegevoegd, namelijk dat je als organisatie wel 3 jaar moet bestaan. Nu, we naderen die 3 jaar, dat is geen probleem. En ook de GBA heeft daar nog nooit moeilijk over gedaan. Aan de andere vereisten voldoen we uiteraard wel. We zijn een stichting of een non-profit die opgericht is met als enig doel de waarborging van de privacy van burgers enzovoort. Maar het is een unieke vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ik ben die en passant door Max, eigenlijk door te praten met Max Scherms, tegengekomen. En dan dacht ik van, kijk, dat is echt Dat is een leuke insteek. Daarom dat het lidgeld eigenlijk ook wel vrij duur is. Hè. Het is 124 euro per jaar als je lid wordt, of 12 euro per maand. We bestaan nu bijna 1 jaar. We hebben iets meer dan 220 leden. Dat is fantastisch. We gaan wel kijken om de prijsformules toch een beetje aan te passen, dat het iets democratischer wordt. Maar zeker in het begin heb je die funding nodig. Nu, we hebben leden die nooit klachten indienen op ons platform. We hebben een echt supportplatform voor leden gemaakt. Maar we hebben ook leden die 20 klachten indienen natuurlijk. En dan is die 124 euro peanuts. Maar als je natuurlijk nooit klachten indient, ja, dan krijg je een magazine, dan krijg je een nieuwsbrief. En dan kan ik mij wel inbeelden dat mensen zeggen, van, dat is wel veel geld natuurlijk. Dus het hangt af hoezeer je dat aangrijpt. Ook heel veel mensen sturen ons rond cookies. Maar jij weet ook, cookies en GDPR, dat wordt daar eigenlijk niet echt doorgevat. Het is een beetje buiten het toepassingsgebied. Het is een beetje wachten op de e-privacy-verordening daar. Maar goed, de GDPR geeft die opportuniteit aan non-profits om effectief dat te gaan doen. Ik vind het fantastisch iets om te doen. En we blijven dat ook zeker doen.
Nu, dat is vooral inderdaad een stukje wat in die GDPR voorzien wordt, dat je een soort class action kunt voeren als organisatie. Nu, een soort lichtere variant is dat je bij de GBA een klacht in kunt dienen gewoon om iemand anders te vertegenwoordigen. He, dus dat niet per se die class action insteek, maar dat je gewoon zegt van kijk, iemand, zelfs het gewoon het indienen van een klacht, dan heb je een ontvankelijkheidstoets. Dat is nu eenmaal iets wat voor sommige mensen niet toegankelijk is en dat je wellicht aan de hand van een formuliertje wat automatisch doorgestuurd wordt, het gewoon heel makkelijk maakt om klachten aanhangig te maken. Is dat iets wat jullie ook doen voor de leden?
Ja, absoluut. Hè. Dus wij hebben die unieke vertegenwoordigingsbevoegdheid onder artikel 80 GDPR. Die is uniek, want die geeft eigenlijk enkel non-profits, zoals een private stichting, zoals wij, de kans om op te treden voor burgers bij klachten. En die ook aanhangig te maken. Nu, class action suits, daar gaan we nog niet onmiddellijk mee beginnen, maar we kunnen ze wel vertegenwoordigen.
Ja, maar nog meer die light variant, die niet met dat artikel te maken heeft waar je als organisatie mensen kunt gaan vertegenwoordigen, maar echt dat jij gewoon kunt zeggen van kijk, beste GBA, ik dien een klacht in, dat is voor deze persoon mijn belang. Ja, kijk, ik heb een belang bij wat hier gebeurd is en vandaar dat ik nu een klacht indien om die persoon te vertegenwoordigen. Dus dat hoef je niet eens, dat is redelijk light beschikbaar. En ik was gewoon benieuwd of dat iets is, want ik heb nu toevallig, was er een zaak bij de GBA waar iemand dat gedaan had, die vervolgens had gezegd van ja, trouwens, ik dien deze klacht nu wel in, maar ik heb geen enkel belang. Waarbij de GBA heel simpel zei, ah, mooi, dan gaan we dit verder niet behandelen, want u geeft zelf al aan, u hebt geen enkel belang. Maar op het moment, en men heeft in die beslissing aangegeven dat die grens heel erg licht is, heel erg laag ligt, dat je kunt aangeven, ik heb er een bepaald belang bij, dan mag jij voor iemand een klacht indienen. Wat het misschien mogelijk maakt om, als we kijken naar ja, dingen bij de rechter brengen, is iets waar gewoon heel veel tijd in gaat zitten, waar vormelijk ook heel veel bij komt kijken. Terwijl een klacht bij de GBA nog relatief toegankelijk is, als je een beetje weet waar je mee bezig bent.
Ja.
Maar waar je, ja, is opnieuw dus even de vraag of dat iets is wat naar jullie activistische aard, of dat iets is waar je interesse hebt om dat te doen.
Ja, absoluut wel. Hè. Maar zoals gezegd, we focussen echt op eerste lijns bijstand. En natuurlijk, alles kost geld. En zoals je zelf zegt, een klacht indienen bij de GBA is peanuts. Hè. Uiteindelijk, het is een PDF-formulier invullen. Je klacht proberen helder te formuleren. En dan vooral niet vergeten om digitaal te ondertekenen. Mijn eerste klacht die ik zelf heb ingediend, had ik dat wel ondertekend met mijn naam, maar ze vonden ze toch niet genoeg. Dus dan moet je wel voor opletten dat je dat doet. Dat je een geldig certificaat gebruikt. Natuurlijk naar de rechtbank gaan is iets anders. Hè. Dat staat voorlopig nog niet echt op de planning, maar we zijn het wel aan het bekijken. We zijn natuurlijk NOIP niet. NOIP heeft bijvoorbeeld, ik praat geregeld met Max, ik vind ook iemand die toch wel een, noem het maar, de grondlegger van privacyactivisme. Die is daar ook trouwens ingerold hè, door gewoon bij Facebook zijn data op te vragen toen hij nog student was. Net, die zei ook van, ja, ik heb er eigenlijk niet echt voor gekozen voor dat privacyactivistisch verhaal. Het heeft hem gekozen, vond ik wel mooi. Maar we zijn hen niet. Die hebben een enorme fundingronde. Ik denk dat die 500.000 in werkingsmiddelen al zeker hebben. Dus het staat nog niet onmiddellijk op de planning, maar het kan wel. Wat heel mooi is, we hebben iets meer dan 175 vrijwilligers bij de Ministry of Privacy ondertussen. Heel veel mensen daarvan zijn technische profielen, ook heel veel mensen willen artikelen schrijven. Maar er zijn ook een 20-30-tal juridische mensen die eigenlijk juridische hulp of procedures willen, of daar toch willen aan meewerken. Dus het is wel mooi om te zien dat ook heel veel mensen niet alleen geld, maar ook actief tijd willen steken in zo'n beweging. We hebben daar het eerste jaar nog niet al te veel mee gedaan, omdat we ook, behalve dan artikelen voor het magazine en voor de blog, omdat we ook het gevoel hebben van, kijk, we hebben zeker 1 jaar nodig om onze richting te bepalen. Nu weten we dat we heel veel incidentpolitiek hebben gedaan door COVID-19 en allerlei maatregelen die de overheid heeft genomen. Maar in dit jaar gaan we sowieso gestructureerder werken en gaan we sowieso die vrijwilligers wel optillen tot bijna volwaardige leden of deel, tot een volwaardig deel van de ministry. Dat is ook nodig, want je kan niet alles zelf meer doen. Als je 20 leden hebt, is dat prima. Als je meer dan 220 leden hebt, dan verwachten die leden terecht wel iets van jou als organisatie. En dan moet je ook gaan kijken naar vrijwilligers.
En dat is waar, want dan heb je het over mensen die er tijd voor in willen zetten. Iets wat op den duur, als je dingen wil bereiken, net zo belangrijk is als funding. Iets waar zelfs de GBA, zelfs de ICO in Groot-Brittannië, nu natuurlijk officieel geen Europese toezichthouder meer, maar waar die ook tegenaan liepen, dat die zelf zeggen, wij kiezen onze rechtszaken, wij laten zeker in de Engelse context, de Ierse context, waar al de grote bedrijven zoals Facebook en Google hun hoofdzetel hebben, die geven aan, wij laten bewust sommige zaken vallen, omdat wij gewoon weten, als wij erin verzeild raken, dan zijn we vertrokken voor een jarenlange juridische strijd, die al onze resources gaat opzuigen, en waarbij we eigenlijk niet meer toekomen aan de dingen die een burger misschien wel rechtstreeks meer aanbelangen. De wat kleinere zaken. Dat is iets overigens wat ik zag het laatst voorbij komen, dat men aangaf, ja, we hebben hier een top zoveel gemaakt van toezichthouders en wat ze aan boetes hebben opgelegd. Ja, daar scoort België heel erg slecht. Ga je echter kijken naar de hoeveelheden, naar de aantal beslissingen die genomen zijn, dan zit België ineens in de top 3.
Ja.
En dat vond ik wel opvallend en in die zin ergens ook, om er toch eens een keer niet alleen maar negatief over de GBA te zijn. Je ziet dat men daar echt wel, je gaf het zelf ook al aan, soms zelfs wat activistisch is. En dat is iets wat ook wel eens gezegd mag worden en waar je wel ziet dat ze heel veel zaken aanpakken. En waar ik zelf het gevoel heb dat ze het wel aan het aftasten zijn, dat ze hun eigen basis van rond bijvoorbeeld de inspectiedienst aan het uitzoeken zijn, hoe kunnen we die het best inregelen, dat ze ook doelwitten kiezen waarvan ze misschien zelf zouden zeggen, ja, de boete die wij erop leggen, ja, daar gaan ze toch niet voor procederen. En zo kunnen we eens aftasten waar kunnen we het beste mee zitten. Ik weet niet of jij bepaalde contacten hebt bij de GBA die dat een beetje onderschrijven, dat je weet welke richting ze wat opgaan.
Ja, ik heb met David gepraat voordat hij voorzitter was van de GBA. Die deed zo'n ronde, toen hij nog in de selectieprocedure zat, van privacy mensen in België, waarmee hij een keer een praatje wou doen om te horen waar de problemen zaten. Nu, ik heb heel veel respect voor David, maar het is natuurlijk een corporate jongen. Hè? Het is iemand die wel de belangen van de bedrijfswereld en privacy zal proberen rijmen. Nu heb je de Waalse kant. Je hebt eigenlijk wel toch twee kampen bij de GBA, hoor. Je hebt de Vlaamse kamp en de Waalse kamp. Het Waalse is een beetje activistischer. In Wallonië is de privacy-discussie ook over de COVID-regel heel anders dan bij ons. Iets minder nuchter, iets privacy-activistischer. Je hebt bijvoorbeeld Alexandra Jaspaar, iemand die ook trouwens perfect Nederlandstalig is. Die is toch iets activistischer en minder corporate dan sommige van haar Vlaamse tegenhangers. Nu denk ik ook wel dat 6 directeurs, dat wel veel is voor de GBA. We hebben natuurlijk allemaal in de KNAK en andere media kunnen lezen dat er interne troubles zijn, liever. Nu, dat is niet echt meer opgevolgd in de media, dus ik laat het in het midden. Ik wil ook niet negatief zijn over de GBA. Ik denk dat de GBA, ja, je kunt er eigenlijk heel moeilijk een lijn in trekken in die beslissingen. Dat was een van mijn grootste kritieken bij de vorige privacycommissie. Ze hadden al heel weinig budget, maar ze vonden het toch heel opportun om rechtszaak na rechtszaak tegen de Facebook Pixel te gaan voeren. Nu, je kan ergens daar respect voor hebben, en dat heb ik ook wel, dat je als kleine speler Facebook toch probeert op de knieën te duwen. En recent was er het advies vanuit de Europese hoek dat het wel degelijk kon, en dat een nationale toezichtshouder wel degelijk een bedrijf kan gaan, ja, zeg maar, dagvaarden, ook al ligt het niet in de hoofdstaat. Dus ergens vind ik het nog altijd een mooie zaak. Aan de andere kant moet je ook wel toegeven dat er toch wel wat Belgische problematiek toen ook waren. En toen kreeg ik als antwoord van de toenmalige voorzitter Willem de Beukelaar van ja, die heeft dan een interview in KNAK laten noteren dat Matthias wil dat ik de lokale bakker ga gaan beboeten. Maar Facebook met rust laat, dat is natuurlijk echt niet zo. Ik denk dat er ook wel veel grote bedrijven zijn in België die je moet aanpakken. En de GBA doet dat ook. De GBA heeft beslissingen, bijvoorbeeld de verplichte EID als garantie, vond ik een heel goede zaak. Die is trouwens dan vernietigd door de rechtbank. De naam stond er niet bij, het was niet de Mediamarkt, ik ben de naam kwijt van het bedrijf zelf.
Het was een drankenwinkel, ja, die de klantenkaart verplicht stelde op de EID. En het jammer was, want de GBA heeft de laatste tijd regelmatig billenkoek gekregen bij het Marktenhof. Ja. In dit specifieke geval ging dat louter om vormelijke zaken. En is helaas men vergeten dat eigenlijk in de basis, namelijk het verplicht maken van de EID om je klantenkaart te kunnen registreren, wel degelijk niet kan. En dat is iets wat daar duidelijk uit bleek. Maar helaas, en dat is iets wat de GBA wat vaker tegenaan loopt, vormelijk hebben ze een aantal steken laten vallen. Ik ken ook een aantal voorbeelden waar de inspectiedienst allerlei vaststellingen heeft gedaan om dan vervolgens in de geschillenkamer te moeten vaststellen, waar ze kennelijk daar ook ter plekke achter kwamen. Van ja, goh, jullie hadden geen privacy policy, maar na de hand blijkt dan dat de beklaagde zegt van ja, natuurlijk wel. Op de website staat de privacy policy voor de website. Maar rond sollicitanten, waar die zaak over ging, ja, die hebben we hier, maar ja, die hebben jullie niet gevraagd. Ja, op het moment dat je dan gaat zeggen, ja, jullie hebben geen privacy policy, of in diezelfde zaak de inspectiedienst constateert, jullie hebben geen DPO. De beklaagde geeft aan van ja, dat klopt, we hebben ook geen DPO nodig. Kunt u laten zien op basis van welke van die punten uit het betreffende artikel wij een DPO moeten aanstellen. Ja, nee, inderdaad, dat klopt ook niet. Ja, dat is dan het jammer, hè, dat men, maar dat is misschien dat een beetje zoeken. Hetgeen wat jij aangeeft vind ik ook interessant, dat jullie vooral aan die technische kant wat ondersteuning hebben, leden hebben, waar je ziet dat bij de GBA nu net schromelijk ontbreekt, hè, mensen met die technische insteek.
Absoluut, absoluut. Ik denk dat ik daar heel vaak op benadrukt heb, ook bij de oude privacycommissie trouwens. We hebben ook contact gehad met iemand die bij die oude privacycommissie werkte als IT'er, zeg maar. Of als IT-expert, die man zei van ja, ik deed zowel het onderhoud eigenlijk als effectief de input, technische input bij zaken. Ik had nog één collega, maar die was het pensioen nabij. Ja, dan denk je ook van oei, oei, oei. Natuurlijk, we zitten bij de GBA, we zitten in een nieuwe formule. Ik denk dat er nog altijd een heel groot tekort is aan technische profielen. Dat komt natuurlijk ook door de loonschaal. Ik denk dat je als technisch profiel veel meer kan verdienen in de privé dan bij de GBA. Dat is dezelfde problematiek als bij de FCCU, de Federal Computer Crime Unit. Men gooit in dit land miljoenen naar ANPR-camera's, naar technologie, maar ondertussen zitten we van 45, 50 internetrechercheurs die we ooit hadden, naar 10, 12. Maar informatiecriminaliteit is wel een heet hangijzer. Nu, je zegt, ze zijn zoekend. Ik denk het ook. De eerste uitspraak, ik denk toch dat de eerste was een burgemeester, denk ik, 6.000 euro. Maar dan de tweede uitspraak, als ik correct ben, was jubel voor de cookie policy. Het kan ook de derde of de tweede geweest zijn. Dat vond ik echt een bizarre uitspraak, omdat... Ja, ga eens kijken naar de Vlaamse krantenwebsite, hoeveel honderden trackers opeens worden geactiveerd als je op die krant komt. De DPO van Mediahuis, daar heb ik ongelooflijk veel discussie mee gevoerd en ik vond het een enorm arrogante bedoeling eigenlijk. Maar bon, dat is terzijde natuurlijk. De knak, Rolarta was sympathiek, Apache was sympathiek. Ja, DPG heb ik nooit, die hebben nooit antwoord gestuurd, dus dan kan ik niet moeilijk zeggen of ze arrogant of sympathiek waren. Maar waarom ga je als privacycommissie, als GBA, een kleine juridische blogsite gaan viseren? Omdat er wel iets waar, en dat geef ik toe, fouten stonden in die cookie statement. Men zegt dan, we willen een voorbeeld stellen, omdat het een juridische website is, dat snap ik ook wel. Maar aan de ene kant... Ja, als je dit doet, moet je per definitie toch heel veel andere websites gaan beboeten. En dan zie ik toch liever een keer een GBA die zich meet tegen al die krantenwebsites die honderdduizenden bezoekers per dag trekken en waarbij dat er effectief getraceerd wordt. Hè? Want trekken was in het Nederlands, dus bezoekers aantrekken, maar ze tracken ze ook, nu in het Engels, op een ongelooflijk individuele wijze, waarbij als je ze wil uitzetten, dat je soms manueel alles moet gaan uitzetten, maar ook nog eens 4, 5 menu's moet gaan doorlopen. Een dark pattern, zoals dat heet. En dan denk ik van, ja, maar ja, gasten. Ik vind ze nu wel iets stabieler dan in het begin. Ik heb ook wel de...
Om je daar misschien een beetje gerust te stellen, ik weet uit betrouwbare bron dat men een top 20 heeft gemaakt van nieuwswebsites en die allemaal aan het aflopen is bij de GBA. Onder andere omtrent hun cookies. Maar, en dat is dan weer het andere nadeel, dat soort processen lopen langzaam. Als je kijkt naar nu de klachten die ze afhandelen in de beslissingen, dat is allemaal 2019 nog geweest tot nu toe. Met een uitzondering die dan kennelijk vlotter verliep en in 2020 al is afgehandeld. Ja, je ziet, en ja, men is daar misschien op gang aan het komen. Je ziet ook in diezelfde lijn, je noemde net dark patterns, eindelijk recent een uitspraak in Duitsland, die volgens mij een interessant precedent gaat worden rond die cookies. Want nu zie je, eerst was het, je komt op een website en accepteer maar gewoon dat je compleet mal getraceerd wordt, want ja, dat doen ze allemaal. Ja, dat moet je dan maar accepteren, dat is nu eenmaal zo. Toen bleek met de wetgeving, met de eerste zaken, dat dat misschien toch niet helemaal zo was. Toen kwamen er wat duidelijke uitspraken, toen begon er handhaving te komen. Dus ineens zag je overal cookie pop-ups komen. Wat zie je nu? Dat die cookie pop-ups er wel allemaal zijn, maar wat je zelf ook al aangeeft. Als ik het dan wil weigeren, moet ik of 3 minuutjes doorklikken. Of men doet alle moeite om te zorgen dat de weiger alles knop zoveel mogelijk lijkt op de achtergrond. Ja, dat zijn dan die zogeheten dark patterns. Nu goed, daar is dan in Duitsland ook weer een uitspraak over recent, waar men dan heeft gezegd van kijk, dit soort dark patterns, ook dat mag niet. Dat is niet in de geest van de wet en die gaan we verbieden. Dus dit is een precedent. En zo zie je dat, en dat is helaas het lot van de wetgever ook een stuk, denk ik, en van degene die het moet gaan handhaven, je loopt gewoon achter. We hebben dat 10, 20 jaar kon men doen wat men wilde. Nu is er wetgeving, nu begint men dat langzaam te handhaven. Dat wordt gechallenged. Men zoekt op iedere manier, hoe kunnen we hier omheen komen om toch nog mensen erin te luizen om getrackt te worden. Ook dat gaan ze nu bestrijden. En wellicht over 4, 5 jaar dat we eindelijk op een niveau komen dat het niet meer per default de standaard is dat als je surft op het internet, dat je overal gevolgd en getrackt wordt.
Ja, klopt natuurlijk. Als je kijkt naar het Duitse landschap, bijvoorbeeld ook uitspraken van een Duitse grondwettelijk hof, of van deelstaten tenminste, dan zie je heel vaak rechtspraak waar ik ongelooflijk jaloers op ben dat we dat in dit land niet hebben. Men verwijst dan natuurlijk naar historische redenen. Ik weet niet of dat klopt, dat zal misschien wel voor een deel, of de cultuur, dat zal wel voor een deel meespelen. Maar je ziet gewoon dat ze daar veel, veel prominenter meegaan in die privacyproblematiek en dat ook gaan herkennen. Dat is een heel goede uitspraak. Ik hoop nog altijd dat er zoiets komt. In België ook, want die dark patterns zijn, zoals je zegt, verschrikkelijk. Het gaat niet alleen om die 2 minuten dat je dan excuseer, het gaat niet alleen om die 2 minuten dat je dan moet gaan spenderen om die cookies uit te zetten. Het is ook elke keer weer opnieuw als je die website bezoekt. Want ja, dat wordt natuurlijk niet opgeslaan. Maar als je alle cookies wil aanvaarden, dan hoef je dat nooit meer te veranderen natuurlijk. Dus ja, het is een probleem. Hè. Nu, je kan dat voor een deel gaan leggen bij de wetgever speelt achterop. Of de rechtspraak hinkt achterop, dat is wel voor een deel zo. Maar het zijn ook toch voor een stuk de marketing, de marketeers en de sales die toch ook wel een boter op hun hoofd hebben. Of de directie, of wie dan het ook is, binnen een bedrijf of binnen een overheid. Bijvoorbeeld, ik begrijp niet waarom onze overheidswebsites een Facebook-pixel moeten hebben. Of een analytische Google Analytics moeten gebruiken, Google Analytics. Ik heb geen idee waarom er vandaag de dag geen website meer kan worden gebouwd zonder daar analytische code te gaan insteken. We hebben met de Ministry of Privacy werkelijk eigenlijk 0 cookies. We hebben wel een cookie als je lid wordt, dan laat Molly een technische cookie in, omdat je anders je betaling niet kan volmaken. Ik geef toe, dat heeft echt werk gekost en je kan ook bepaalde dingen niet gaan doen. Bijvoorbeeld, je kan geen MailChimp subscribe form op je website gaan pleuren, want ja, dan krijg je daar cookies van. Je kan ook nooit een YouTube video gaan insluiten, zelfs niet de YouTube no cookies link, want de YouTube no cookies link is echt dikke onzin, want die zet nog altijd cookies van zodra je het bijvoorbeeld gaat gaan playen. Dus het vergt wel wat keuzes om geen cookies op je website te hebben of geen analytics, maar ik begrijp niet waarom webontwikkelaars of klanten van die webontwikkelaars nooit reflex hebben van, goh, is dit eigenlijk wel nodig dat wij onze bezoekers volgen op onze website? Is dat per se nodig? In sommige gevallen kan ik mij voorstellen van wel, maar kies dan tenminste voor een privacyvriendelijk alternatief, die bestaan wel. En niet voor de zoveelste Google of Facebook plugin of pixel of code. Dat is toch een beetje een frustratie die ik heb, dat je, zelfs de GBA, hè, zelfs de GBA gebruikt analytische cookies, maar ze staan wel gelukkig niet aan vooraleer dat je akkoord gaat. Dat is toch al iets. Maar ik begrijp het niet. Dat begrijp ik niet.
Nu, om misschien daar ook wat rond af te sluiten, we lopen allebei al wat langer mee. Hè. Wij konden altijd zo mooi zeggen, wij waren al met privacy bezig voordat het cool werd. Ik zie wel een evolutie. Ik zie dat er de handhaving op gang komt. Ik zie dat het iets is waar zelfs de big tech bedrijven weten dat ze er commercieel aandacht van moeten hebben naar consumenten toe. Maar dat ze ook meer op hun tellen aan het letten zijn, omdat ook 50 miljoen euro boete, ja, ook Google wordt daar niet blij van. Er zit een beweging in. Het is steeds een beetje kat en muisspel. Men zoekt weer iets nieuws, maar daar wordt dan steeds sneller op geageerd. Dus ik zou concluderen, we zitten op de goede weg, de handhaving zit op de goede weg en het is niet ondenkbaar dat wij in plaats van dat we steeds verder afdrijven naar accepteer maar gewoon dat je overal getrackt en gesurveilleerd wordt, toegaan naar, goh, dat idee, alles op gratis op internet, dus je moet maar getrackt worden, is niet nodig en het gaat effectief beter worden de komende jaren. Wat denk jij?
Goh, ik denk dat jij optimistischer bent dan ik. En dat is ook mooi. In mijn boek sluit ik eigenlijk af met een blik op de toekomst. En daarin staat dat onze privacy nog nooit zo hip was of veel besproken was als vandaag. Maar dat onze privacy ook nog nooit zo onder druk stond als vandaag. En dat is geen contradictie, maar dat is gewoon een aanvulling op elkaar. We praten meer over privacy, we handelen meer naar privacynormen, maar waarom? Dat is omdat onze privacy steeds meer onder druk staat en we dat ook voelen. Privacy zoals we vandaag kennen is ongeveer 150, 160 jaar oud. Dat is echt jong als je kijkt naar andere mensenrechten of andere termen. Dus het is zeker niet zo dat je er mag van uitgaan dat privacy zal blijven bestaan. Het is een, ik noem het een momentum dat je wel hebt. De discussies die we 150 jaar geleden hadden in de VS, in Harvard Law Review, ging over de opkomst van fotografie. En de kritiek daar was van, kijk, we zijn niet meer veilig in ons eigen huis, want nu kunnen we gefotografeerd worden en de privacy gaat eraan. Doemdenkers hebben altijd al een vorm gekregen. En in zekere zin ben ik ook soms een doemdenker. Ik denk dat veel van uw privacy-collega's daar wel mee akkoord zullen gaan. Het is ergens bijzonder om te zien dat die discussie vandaag essentieel niet is veranderd. We praten nog altijd over de komst van nieuwe technologie. We hebben nog altijd dezelfde angst. En we pareren dat met te zeggen van, kijk, onze privacy gaat verloren. We zijn 150 jaar verder. We hebben inderdaad heel veel privacy verloren. Fotografie is ingeburgerd. Mensen weten eigenlijk dat we
continu overal kunnen gefilmd, maar ook gefotografeerd worden als je op straat loopt. In uw slaapkamer voorlopig hangt de overheid geen camera, dus dat valt nog echt wel mee. Gaan we nog privacy hebben binnen 10 jaar? Ik denk het wel. Gaan we nog privacy hebben binnen 50 of 100 jaar? Daar ben ik helemaal niet zo optimistisch of zeker over. Omdat technologische revoluties nu eenmaal echt wel overnemen. Er heerst een sfeer van techno-optimisme. Je zag dat ook tijdens COVID. We moeten een app hebben, we moeten dit gaan doen, we moeten gaan traceren. Dus ik ben helemaal niet zo optimistisch als jij, maar ik ga wel akkoord met het feit dat privacy een stuk volwassener is geworden door de GDPR, dat organisaties nu eindelijk wel degelijk een hete adem in de nek voelen. Ik ga akkoord dat de GBA een potente speler is dan de oude privacycommissie, maar als je het hebt over privacy als begrip, als recht, als zijnde een deel van ons, weet ik niet in hoeverre die binnen 50 jaar nog bestaat, en dan zeker niet in welke vorm. Ik vermoed dat mensen inherent altijd wel een noodzaak zullen voelen om bepaalde gevoelens, gedachten, acties af te schermen, want privacy is natuurlijk is vrijheid. Zonder vrijheid heb je geen privacy, maar zonder privacy heb je ook geen vrijheid om te handelen, om te denken, om te dromen. Dus ergens hoop ik natuurlijk, samen met u mee, dat privacy voor altijd en eeuwig zal bestaan. Maar ik denk, als je realistisch bent en je kijkt naar de historiek, moet je ook wel de overweging maken dat het in de toekomst kan verdwijnen. Sta je daarvoor te springen? Uiteraard niet. Ga ik er alles aan doen, samen met de Ministry of Privacy, samen met u trouwens ook. Want je bent ook een van de leading voices in privacy binnen België. Om dat te blijven houden, dat recht op ons privéleven, uiteraard. Dus ik hoop met u mee, maar ik ben misschien net iets minder optimistisch dan jou.
We zullen het zien, we volgen het op. Als mensen nu zeggen van, oké, ik ben toch wel geïnspireerd, ik wil lid worden van de Ministry of Privacy, waar kunnen ze dat doen?
Via onze website, die geen cookies nog trackers gebruikt, www.ministryofprivacy.eu. En daar kan je dan lid worden. Je kan ook doneren vanaf €5 of van €2. Je kan ook actief meehelpen als je zegt, ik heb geen zin om geld te smijten naar die stichting. Nogmaals, geen enkel van mijn bestuursleden, en daar zitten veel slimmere mensen in dan ikzelf, daar zitten academici in, DPO's. Maar dus ook veel slimmere mensen dan ikzelf, die krijgen geen vergoeding. Ikzelf trek ook geen loon, ik krijg geen vergoeding. Dus het geld gaat wel degelijk naar een soort oorlogskas om procedures te gaan vormen. En natuurlijk om ook een stuk te gaan adverteren, om een stuk campagnes te voeren, om de stichting groter te laten worden.
Oké, heel goed. En ik hoop oprecht dat de komende tijd men de weg naar jouw lidmaatschap weet te vinden. Want een belangrijke plek voor de Ministry of Privacy, denk ik. Ik dank je hartelijk voor je tijd, Matthias.
Dankjewel, Bart. En bedankt om zo een mooie podcast op te starten ook.